Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dokter J. Hoek uit Veenendaal. De schriftlezing is uit Zacharia 9 en Matthäus 21. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. De kerkdiensten van Goede Vrijdag 19 april om 7:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Volgende week zondag 21 april, eerste paasdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. De avonddienst om 7:30 wordt geleid door dominee Groenendijk. 'S Middags om 14:00 is er de paasviering van de zondagsschool in de kerk te Kerkwijk. Op tweede paasdag 22 april is er om 9:30 een gezamenlijke dienst in Kerkwijk waarin voorgaat dominee Van der Wind en waarin Elsbeth van Ooyen en Geke Westeneng belijdenis van hun geloof hopen af te leggen. De mededelingen. De kerkenraad herinnert u aan de twee stille week bijeenkomsten. Maandag om 7:30 in Bruchem en woensdagavond om 7:00 in Kerkwijk. Donderdag 18 april om 14:30 'smiddags is hier in de kerk een paasviering met alle kinderen van basisschool De Bron. Iedereen van harte uitgenodigd. Dat geldt ook voor de paaszangavond van onze koren op zaterdag 20 april, die begint om 7:30. Collecte. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste is bestemd voor Stichting Timon Jeugdzorg. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. De voorzang van vanmorgen is Psalm 130 vers 4... Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. De kerkenraad wenst u, jou en allen die ons met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, toen de Heere Jezus binnenreed in Jeruzalem, werd hij toegejuicht met woorden uit Psalm 118. Wij gaan Psalm 118 zingen, de versen 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Psalm 118, 12 en 13. horen wij naar de woorden van Gods heilige wet, de 10 geboden en de hoofdsom, waarna wij zingen van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, misdaad van de vaderen, vergeld aan de kinderen, het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam voor verkeerde doelen gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. De 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En elke zondag, gemeente, wanneer wij de 10 geboden horen, mogen wij met dankbaarheid weten dat onze Heer Jezus Christus heel deze wet van zijn hemelse Vader volkomen heeft volbracht. En voor ons samengevat in de woorden: U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En in deze 2 geboden worden de wet en de profeten vervuld. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, barmhartige Vader, in onze Heere Jezus Christus, wij danken u ervoor dat wij op de drempel mogen staan van de stille week, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, en dat u het evangelie, het lijdensevangelie van onze Heer Jezus Christus, de afgelopen tijd, de lijdenstijd, steeds weer tot ons hebt gebracht. En dat u alle moeite hebt genomen om ons te doen stilstaan bij het kruis van Golgotha, om door het geloof, horend naar uw woord, te mogen zien op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt, opdat wij ook, Heere, met onze zonde, met onze schuld, met onze ongerechtigheid, met onze verlorenheid, de toevlucht zouden nemen tot Hem in wie alleen de vergeving, de verzoening en de verlossing te vinden is. Uw Heilige Geest wil er toch in meekomen, dat het evangelie onze harten raakt en dat wij in beweging komen, in beweging om de redding buiten onszelf te zoeken, om werkelijk te vluchten naar de Heer Jezus Christus. En zo op weg naar die feestdagen van de kerk, Goede Vrijdag en Pasen, neemt u ons mee bij de hand en leidt u ons, Heere, in de diensten van deze zondag. En in alle samenkomsten die in de stille week met kinderen en met ouderen gehouden worden, wilt u in dat alles, Heere, uw onmisbare zegen geven, dat we diep doordrongen mogen zijn wat een voorrecht het is om dit in de gang van het kerkelijk jaar opnieuw te mogen meemaken, opdat het ook werkelijk in de geloofsbeleving Goede Vrijdag en Pasen voor ons mag zijn, voor het eerst of opnieuw. In diepe doorleving, in diepe verwondering, Hij die mij lief gehad heeft en die zich voor mij overgegeven heeft. Het is niet vanzelfsprekend, Heere, dat wij dat weer mogen beleven. Wij zijn dankbaar met broeder Baron dat hij na zoveel maanden zijn plaats weer heeft mogen innemen in het midden van de kerkenraad in de eredienst. En alles wat hij heeft meegemaakt, hoe u hem nabij bent geweest en hem hebt gedragen tot op dit ogenblik. Dat geldt voor hem, het geldt voor ons allen, al zijn wij niet zwaar ziek geweest. Maar u weet het, we zijn, Heere, stervelingen. Ons leven is in uw hand van dag tot dag en geef ons er een diepe indruk van. En wilt u ons zo helpen en leiden, dat alles in deze dienst mag zijn, tot eer van uw naam. Zonder u kunnen we het niet, maar onze hulp en onze verwachting zijn in uw naam. Heere, schenk uw zegen hier in de kerk en waar thuis wordt meegeluisterd, en ook in Kerkwijk en overal waar u uw gemeente bijeen hebt geroepen. Wij vragen u dat in de belijdenis van onze zonde, en wij vragen u dat in de vergeving van onze zonde, in Jezus naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing uit het Oude Testament is uit de profetie van Zacharia of Zacharia, hoofdstuk 9. Zacharia 9. De versen 9 en 10. Zacharia, bijna aan het eind van het Oude Testament, hoofdstuk 9, versen 9 en 10, waar wij lezen: verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. En dan lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, volgens Matteüs, hoofdstuk 21. Matteüs 21, versen 1 tot en met 17, de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Matteüs 21, en toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen dat de jong van een juk dragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, en ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg, en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop riep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet, uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel, en hij genas hen. En toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de zoon van David, namen ze hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen hem: hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van de jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. Dit is het woord van God. Voordat we hier naderbij gaan stilstaan, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gave te geven bij de aangekondigde collecten. Van harte in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen Psalm 72 over het koningschap van de grote zoon van David, de meerdere Salomo. Psalm 72, de versen 1, 2 en 3. tekstgedeelte voor de prediking van vanmorgen is het gelezene uit Matteüs 21, de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En we letten op drie kernpunten. Ten eerste de vraag die Jezus oproept. En ten tweede het antwoord dat Jezus ontvangt. En ten derde het uitzicht dat Jezus opent. Dus de vraag die de Heere oproept, het antwoord dat hij ontvangt en het uitzicht dat hij opent. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, vandaag is het Palmzondag, de eerste dag van de stille week. En nog maar even en het is weer Goede Vrijdag en daarna Pasen. En in vele kerken zal ook vanmorgen gepreekt worden over Jezus' intocht in Jeruzalem. Bekende geschiedenis. Laten wij in onze gedachten ons verplaatsen naar die belangrijke gebeurtenis. Het is kort voor het Joodse Pascha. En dan is het in Jeruzalem altijd drukker dan anders met vele pelgrims. En er gebeurt iets heel opvallends, want een man komt op een ezel de stad binnenrijden. Dat is ongewoon, want meestal dan komen de mensen lopend de stad binnen, of er is iemand die wat extra bagage bij zich heeft op een ezel. En als het een soldaat is, dan komt hij op een paard, maar deze keer een man die eruit ziet als een rabbi, een wetgeleerde, rijdend op een ezel. En die man is omstuwd door vele enthousiaste mensen. Mensen die met hem, dat is de rabbi Jezus van Nazareth, mensen die met hem meegekomen zijn uit de dorpjes Bethanië, Betfage. Het is eigenlijk een soort, het is een heen en weer gaande beweging wat betreft de aanhang en het enthousiasme voor Jezus. Eerst waren er heel veel mensen die met hem meegingen. En daarna krijg je een periode dat de meesten afhaken. Maar nu is het weer opgelaaid. Want Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt. En dat heeft toch wel heel veel indruk gemaakt. En vandaar al die enthousiaste mensen om Jezus heen. Naast de toevallige voorbijgangers en toeschouwers. En ze worden bijzonder ook in dat enthousiasme aangevuurd als Jezus ervoor kiest om op een ezel Jeruzalem binnen te rijden. Want dat roept onmiddellijk bij de mensen in Jeruzalem de gedachte op aan de profetie eeuwen geleden uitgesproken door de profeet Zacharia. De profetie die wij vanmorgen ook weer gelezen hebben. Verheug u, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. Ja, die boodschap komt echt wel aan in de stad. Want dat is immers hun hoop, waar velen rijkhalzend naar uitkijken. Dat eindelijk de beloofde koning, de zoon van David, zal verschijnen. En dat hij het volk zal bevrijden van de Romeinen. Het volk zal wegleiden onder het juk van de gehate bezetters. Nu is hij daar, waar het Zacharia van gesproken heeft. Kijk, daar komt hij binnenrijden. En de vlam slaat in de pan, zou je kunnen zeggen. Een laaiend enthousiasme. De mensen juichen hem toe als hun nieuwe koning. Ze trekken hun mantels uit en spreiden die op de grond. Want ja, de koning die kan toch zomaar niet met de grond in aanraking komen. De loper moet voor hem worden uitgelegd. Ze trekken de takken van de bomen en ze zwaaien ermee, want met palmtakken van victorie, zo begroet je de koning die de overwinnaar is. En ze roepen de woorden uit Psalm 118, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat betekent Hosanna, och Heren, geef toch heil. Och Heren, geef toch voorspoed. Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn. Maar als in een roes houden de mensen het ervoor alsof het waar is. Eindelijk het rijk van de shalom gaat beginnen. En Israël zal worden bevrijd. Ik had het misschien wel een beetje vergelijken, gemeente, met het enthousiasme dat mensen hebben in een land als Soedan. Als daar de regeerder die als dictator is ervaren, eindelijk afstand van de troon heeft gedaan. En mensen zeggen, ze roepen in de straten, vrijheid, vrijheid. Maar goed, zou de Heere Jezus dat nu fijn gevonden hebben? Dat heel de stad vol was met die enthousiaste, blij juichende mensen. Ja, de discipelen in elk geval wel. De discipelen, die waren heel blij. En ze denken, nou gaat het eindelijk goed. Nu gaat het beginnen, het koninkrijk. Nu geloven de mensen in Jezus. Nu willen ze hem allemaal dienen. Maar wat zal er in het hart van de Heer Jezus zijn omgegaan op dat moment? Want hij weet wat hem te wachten staat. Binnen enkele dagen. En dan roept de heiland door zo binnen te rijden in Jeruzalem een vraag op. Je zou kunnen zeggen dat het uitdagend was. Ja, ik denk dat de geestelijke leiders, het Sanhedrin, dat ze gezegd hebben, dit is provocerend wat die Jezus van Nazareth doet. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om zo vlak voor Pascha op een ezel de heilige stad binnen te rijden? En de Heer Jezus, die doet dat bewust. Tegenwoordig zouden ze zeggen, het is een statement. Hij geeft zijn visitekaartje af. Al die mensen in Jeruzalem, die moeten wel denken aan de profetie uit Zacharia. En als de Heer Jezus op die ezel de stad binnenrijdt, dan zegt hij daarmee, ik ben niet zomaar een pelgrim. Ik ben niet zomaar een bezoeker van de stad en van de tempel. Maar ik ben de koning. Ik ben de grote koning. Jouw eeuwen geleden is aangekondigd. Ik kom nu Jeruzalem binnen. Tot vervulling van de profetie. En dus Jezus, die roept een vraag op. Een beslissende vraag. Eerder heeft hij die vraag gesteld in de kleine kring van de discipelen. Toen hij zei, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, die en die. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het dat Petrus namens de anderen mag zeggen, u bent de Christus. U bent de Messias. U bent de Zoon van God. U bent de grote koning. En nu stelt de Heer Jezus die vraag in het openbaar aan heel Jeruzalem. Wie zeggen jullie dat ik ben? En volgens vers 11 hebben de mensen een antwoord paraat. Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Het is vandaag Palmpasen, gemeente, en heeft eigenlijk wel een hele diepe betekenis, dat van ouds in de Nederlandse hervormde kerk. En nog ook wel in verschillende gemeenten in de protestantse kerk. Het gebruik is om op Palmpasen de dienst van de belijdenis van het geloof te houden. Dat is natuurlijk geen Bijbels voorschrift. En je kan ook voor een ander moment kiezen, zoals nu bij u op tweede paasdag. Dat kan ook goed. En sommigen die zeggen, we doen het met Pinksteren en dan wat meer tijd voor de belijdeniscategorisatie. Dat kan ook. Dus dat is in de vrije keus van de kerkenraad om dat van jaar tot jaar te bepalen. Maar toch, Palmpasen, op veel plaatsen is het nu openbare belijdenis. En dat is een geschikt moment, omdat Jezus juist bij zijn intocht in Jeruzalem die vraag zo op het hart van de mensen gebonden heeft. Wie ben ik dan? Wie ben ik dan voor u? Wie ben ik dan voor jou? En die vraag, dat begrijpen we wel, die stelt de Heer Jezus niet alleen aan de mensen in Jeruzalem. Maar die vraag, die stelt hij ook aan ons. Aan u en aan jou en aan mij. Die beide zusters uit de gemeente, die doopleden die aanstaande zondag, aan maandag, tweede paasdag, hun ja-woord hopen uit te spreken. Maar hij vraagt het niet alleen aan hen. En fijn dat het zo mag zijn, dat er ook dit jaar weer nieuwe lidmaten zijn. Leef er maar biddend in mee. Sta maar biddend om die twee heen. Maar hij vraagt het aan iedereen die gedoopt is. Aan iedereen die in de kerk komt. Aan iedereen die op welke manier dan ook met het woord van God, met het evangelie in aanraking komt. Het is nooit vrijblijvend. Het komt altijd op je af. Het vraagt om een reactie. Het vraagt om een antwoord. En dan een antwoord onder vier ogen met de Heere. In alle oprechtheid. Niet alleen een antwoord van je lippen, maar een antwoord van je hart. Wie ben ik voor jou? Wat is uw antwoord? Hebt u het al voor Gods aangezicht gegeven? Je kan er toch niet omheen. Als je belijdenis gedaan hebt van je geloof, misschien is het al jaren geleden, maar hoe staat het er nu voor? Wat is jouw antwoord op de vraag van de Heer Jezus? Wie ben ik voor jou? Of als je het altijd nog hebt uitgesteld en voor je uitgeschoven, maar je kan er toch echt niet onderuit. En de Heer Jezus neemt het niet. Dat van uitstel, afstel komt. Alle vrijblijvendheid is contrabande. Het wordt de hoogste tijd. En het geldt ook vandaag, gemeente. Als je denkt aan die geschiedenis van vanmorgen. De intocht in Jeruzalem. En de vraag die de Heer Jezus stelt, dat je vandaag, zoek de stilte maar op, onder vier ogen met God. Heer Jezus, ik mag het zeggen, wie u voor mij bent. Wie u voor mij bent geworden. Of als het nog zo ver af is, dat u zegt, en dat jij zegt, oh kom toch met uw geest in mijn hart. Dat u het vuur ontsteekt. Niet een laaiend vuurtje van enthousiasme. Dat zo ook weer uitgedoofd is. Maar het vuur van geloof, hoop en liefde. Wat de Heer Jezus zegt. En ieder die mij belijden zal voor de mensen. Die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal. Ik ken die mens niet. Wie mij verloochenen zal voor de mensen. Die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader. Eerste gedachte, de vraag die Jezus oproept. En de tweede gedachte, het antwoord dat Jezus ontvangt. En dan weten we het allemaal wel, gemeente, het lijkt allemaal erg mooi. Jezus als profeet erkend en Jezus als koning bejubeld. Maar in werkelijkheid is het niet zo mooi. En als we net de vraag hebben gesteld, wat zou er nou bij de Heer Jezus in zijn hart omgegaan zijn? En hoe zou hij dat nou zelf gevonden hebben? Zou het niet zo zijn, gemeente, dat er een diepe, diepe droefheid is geweest in het hart van de Heer Jezus? Want hij weet het heel goed. En die mensen in Jeruzalem, ze kennen me nog niet werkelijk. En ze hebben me nog niet werkelijk lief. Ze willen mij wel als koning hebben, maar ja, dan als die koning die voorop gaat in de strijd om de Romeinen weg te jagen. De koning die met het zwaard komt, maar niet de koning die met het kruis komt. En boven wiens hoofd aan het kruis houdt, het bordje zal hangen, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Ze kennen hem als profeet en ze erkennen hem kennelijk als koning, maar ze weten niet van de Heer Jezus als priester. Als de grote hoge priester die zichzelf zal geven als het volkomen offer voor de zonde. En dat je alleen maar Jezus als profeet echt kunt erkennen. En dat je alleen maar de Heer Jezus als koning echt kunt belijden. Wanneer je hem als priester hebt leren kennen. O, wat zal het spoedig omslaan. Nu, Hosanna, en over enkele dagen kruisig hem. En dan de hoon, anderen heeft hij verlost, zichzelf verlossen, kan hij niet. Dat de Heer Jezus dat geweten heeft. En hij zal wenen, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u willen bijeen vergaderen, als een hen haar kuikentjes, maar u hebt niet gewild. En dan op dit moment, dat het allemaal zo mooi lijkt. En dat de discipelen denken dat het zo mooi is. Maar weet u wat zo erg is? Je kan toejuichen en daarin verwerpen. Niet alleen toejuichen en daarna verwerpen. Maar ook toejuichen en daarin verwerpen. Omdat je een Jezus toejuicht die niet de ware Jezus is. Je kan je hart vasthouden ook weer in deze stille week. Daar is vele plaatsen de Matthäus Passion zal worden uitgevoerd. En als in Dordrecht de Passion zal worden opgevoerd. En dat je denkt, ja, wat zien de mensen nu in de Heer Jezus? Een meelijwekkend slachtoffer misschien? Hij was toch zo onschuldig en hij heeft toch geen kwaad gedaan. En kijk nou eens wat hem allemaal overkomt. Het is toch wat. En het gaat door tot op de dag van vandaag. Dat onschuldigen worden mishandeld en gediscrimineerd. En Jezus is als het ware het voorbeeld van al die onschuldige mensen die het in deze wereld zo moeilijk hebben. Of zie je in hem een revolutionaire vrijheidsstrijder? Zie je in hem een idealist die in elk geval ervoor gaat, wat de consequenties ook zijn, om vast te houden aan zijn idealen en die daarom als een groot mens mag worden bewonderd? Maar in dat alles is er geen zicht op wie de Christus der Schriften werkelijk is. Je kunt Jezus toejuichen en hem daarin verwerpen. En hoe vaak is dat niet gebeurd, dat mensen belijdenis van het geloof gedaan hebben en in de kerk ja hebben gezegd? Ik denk aan een jonge man die, ja, op nog jeugdige leeftijd was hij eraan toe en hij meende het zo, samen met de anderen, ja te zeggen. Maar ja, zijn verkering ging uit en hij verloor zijn baan. En hij raakte verbitterd. En hij zei, dat geloof, dat hoeft voor mij niet meer. Want ik heb nog zo gebeden. Maar het helpt allemaal niks. Teleurgesteld in Jezus. Dat jonge stel dat in de kerk getrouwd is. En het was geen punt hoor. Nee, natuurlijk. We gaan niet alleen naar het gemeentehuis. We gaan ook naar de kerk. Niet alleen omdat papa, mama of oma en opa dat fijn vinden, maar wij staan er zelf ook achter. Maar de romantische idealen vielen in het water. En allerlei rooskleurige verwachtingen, die kwamen niet uit. En toen hebben ze afgehaakt. Teleurgesteld in Jezus. Ze zijn niet op de vingers van twee handen te tellen. Al die teleurgestelde mensen die vroeger Hosanna riepen en tegenwoordig kruisig hem. Of in elk geval, vroeger waren ze kerkelijk meelevend, kwamen ze trouw elke zondag in de kerk. Maar nu zie je ze niet meer, ze laten hun plek leeg, ze doen nergens meer aan. Teleurgesteld in Jezus. En als je op huisbezoek komt, broeders, dan kun je de verhalen horen. En soms gaat het over iets van 30 jaar geleden waar ze steeds weer mee komen. Teleurgesteld. Ja, is dat begrijpelijk, gemeente? Jazeker, is dat begrijpelijk. Als je verkeerde verwachtingen hebt gehad, dan raak je teleurgesteld. Vandaag de dag kan je ook wel horen in bepaalde kringen het zogenaamde succes-evangelie. Als je in God gelooft, als je Jezus volgt, ja, dan zal het je goed gaan. En dan zal je in je werk gezegend worden. En dan zul je in je inkomen gezegend worden. Zul je je bezittingen zien groeien. Geloof maar in God. Dan zul je niet ziek worden. En dan zul je zien dat je verlanglijstjes vervuld worden. Dat is toch een levensgevaarlijke, misleidende boodschap. Door en door onbijbels. Het komt op de beleiderscategorisatie ook aan de orde. Dat als je nou ja zegt tegen de Heer Jezus, wat betekent dat dan? Ja, in de wereld zul je verdrukking hebben. Ze hebben mij vervolgd en gehaat. Ze zullen jou ook om mijnentwil vervolgen en haten. En als dat tot je doordringt en als je dat beseft, wanneer je knielt op je trouwdag, dat de Heer zegt, ja, er zal velerlei moeite en kruis zijn. Maar ik zal in dat alles bij jullie zijn. Als je zo in de kerk trouwt. Als je zo met de Heere mag beginnen. Dan zul je niet teleurgesteld uitkomen. Maar dan zul je het ervaren, ook in de moeilijke dagen van je leven. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht. Voert Hij mij naar het eeuwig licht. Kijk, het volk in Jeruzalem, dat begrijpt niet dat de Heer Jezus op weg is naar het kruis. En ze willen er ook niet aan. Want ze weten niet, ze staan er niet bij stil. Dat niet de Romeinen de grootste vijand zijn. Maar dat de duivel verslagen moet worden. Dat de dood overwonnen moet worden. En dat de straf gedragen moet worden. Die zij hebben verdiend. En dat is een kant aan het evangelie die ons niet aangenaam is. Die ook bij de man in de straat alles behalve populair is. Maar als we eerlijk zijn, ook niet bij onszelf. De Heer Jezus nog wel herkenbaar als profeet en als koning. Maar het minst als priester. Omdat daarin de angel zit, daar ligt de ergernis voor de mens aan het evangelie. Maar nu wil de Heere, in de weken die achter ons liggen en in de week die voor ons ligt, wil de Heere ons meenemen. Het heet niet voor niets stille week. En ach, de agenda zal best wel weer gevuld zijn en je moet morgen weer gewoon naar je werk. En ja, de examens die komen er ook aan, nietwaar? Voor onze jonge mensen. En er zijn zoveel dingen die toch doorgaan. Zodat er allerlei ruis is op de lijn. Maar stille week. Vandaag begonnen. Laten we dan ons daar ook naar uitstrekken. In het gebed. Heere, laat het ook stil mogen zijn. In mijn leven. In mijn hart. Deze week. Neemt u mij zo mee dat ik. Dat ik zie wie Jezus werkelijk is. En als ik zie wie de Heer Jezus werkelijk is, dan zie ik ook wie ik werkelijk ben. Want dan kom ik op de plek dat ik zeg met de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat ik zeg met de moordenaar aan het kruis, wij hangen hier rechtvaardig, want wij ontvangen wat we verdiend hebben. Maar gedenk aan mij. Gedenk aan mij. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. In deze samenhang wordt er ook verteld in de versen 12 en 13. Over de tempelreiniging. Daar gaan we nu niet uitvoerig op in. Maar dan zie je ook dat die profetische kritiek, hè, dat de Heere als de grote profeet afrekent met alle eigenwillige godsdienst, met een vroomheid waarin wij onszelf handhaven en waar we zelf op de been blijven, met onze kerkelijke meelevendheid. En dat we God niet de eer geven, een godsdienst van kopen en verkopen, een religieus bedrijf waarin de liefde tot God bovenal en de liefde tot de naaste als onszelf ver te zoeken is. En de diepe zin van de offers wordt niet verstaan. Vrome mensen zijn geen zondaar voor God en smeken niet ootmoedig om ontferming. En Dan gaat de Heer Jezus daar radicaal tegen in. Opdat er mensen tot inkeer zullen komen. En niet anders overhouden dan een tollenaarsgeloof. Een moordenaarsgeloof. O gemeente, dat wij zo Goede Vrijdag mogen beleven. Dat we zo deze stille week mogen beleven. Dat we zo aan de voet van het kruis mogen staan. Met een tollenaarsgeloof. Met een moordenaarsgeloof. Dat de Heer Jezus in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn koninklijke luister, juist voor ons gaat stralen en schitteren. Waar hij vrijwillig al zijn heerlijkheid aflegt. En waar hij tot een vervloeking wilde worden. Aan het schandhout van Golgotha. De vraag die Jezus oproept. Het antwoord dat hij ontvangt. En in de derde plaats het uitzicht dat hij opent. Die politieke en geestelijke leiders die moeten niets hebben van deze nederige koning. Maar Jezus heeft zijn eigen gemeente. Wees maar in vers 14. Daar kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel. En hij genas hen. Zoals de Heer Jezus zo vaak tijdens zijn rondwandeling in die 3,5 jaar mensen genezen heeft. Zo wil hij dat ook nu vlak voor zijn sterven nog weer doen. Daar bij de tempel in Jeruzalem. Blinde mensen genezen. Dove mensen genezen. Kreupele mensen genezen. Allerlei gehandicapten die zeker in de samenleving toen ja heel erg aan de marge waren. Ze hoorden er niet bij. Ze waren eigenlijk afgeschreven. Want zij konden niet meekomen. Maar de Heer Jezus heeft oog voor hen en heeft hart voor hen en hij neemt de tijd voor hen en hij geneest hen als teken, als voorteken van zijn koninkrijk dat in de weg van kruis en lijden en sterven komen zal. Dat koninkrijk waarin Psalm 72 helemaal in vervulling gaat, dat hij de ellendigen en de ootmoedigen en de nooddruftigen zal regeren en dat er shalom zal zijn en dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Kijk, hier gelden andere maatstaven dan bij de officiële godsdienst. Waar die schare die de wet niet kan, die werd maar met de neus aangekeken. En men zei vaak ook nog wel, ja, ze zijn er wel gehandicapt, maar dat zullen ze wel aan hun eigen zonde te danken hebben. Keihard en zonder bewogenheid. Maar de Heer Jezus is precies het tegendeel ervan. Bij hem worden de laatsten de eersten. En de eersten worden de laatsten. Want het gaat niet om prestatie. Maar het gaat om gratie. En ontferming van de Heer Jezus voor deze mankerende mensen om hem heen. En dat roept ons tot navolging, gemeente. Als wij dan kruisgemeente van de Heer Jezus zijn, dan komt dat ook in ons leven tot uiting in de ontferming over de naaste in nood. Veraf en dichtbij. Meeleven ook met elkaar, bijvoorbeeld over aanstaande ouders die het bericht hebben gekregen dat hun kindje, het kindje dat ze verwachten, het syndroom van Down heeft. Dat we zo naast staan, jonge vaders en moeders, die met hun kinderen die anders zijn, nog zo vaak tegen dichte deuren van onbegrip aanlopen. Of de andersbegaafden zelf, die het moeilijk kunnen hebben, hoewel ze ook heel vrolijk alles upside down kunnen zetten. Maar er is wat anders hoe we in de gemeente van Christus met elkaar omgaan. Heel anders dan wat in toenemende mate de trend is in onze hedendaagse samenleving. We willen met onze medische kennis en techniek zoveel mogelijk alle verstandelijke en lichamelijke handicaps voorkomen. Want wij willen eigenlijk een mens maken in onze laboratoria. Het moet allemaal maakbaar zijn. En wat er uiteindelijk uit voortkomt, het is eigenlijk mensonterend en godonterend. Wanneer we alleen maar gaan voor de gaven, voor de gezonde mens, voor de intelligente mens. En neerkijken op mensen die anders zijn. Hoe is dat bij de Heer Jezus? In zijn ontferming. En dan zijn er ook de kinderen. Jongens en meisjes, het gaat ook over jullie vanmorgen. Kijk maar, misschien kan je even nog kijken in de Bijbel. Naar vers 15 en vers 16. Daar gaat het over die kinderen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die Jezus deed. En de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David. Toen namen ze dat Jezus heel erg kwalijk. Ze zeiden tegen hem, hoort u het wel wat die kinderen zeggen? En Jezus zegt, heb je dat nooit gelezen? Psalm 8. Uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen van de baby's. Hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Ach, die kinderen, die blijven maar bezig. De mensen buiten zijn gelukkig opgehouden. Die hebben geroepen, Hosanna. Het is erg genoeg dat ze dat geroepen hebben. Maar nou houden ze gelukkig hun mond. Maar die kinderen, die weten van geen ophouden. Die gaan maar door. En die blijven maar roepen, Hosanna, leve de koning. Leve de koning. Laten ze toch ophouden, zeggen ze tegen Jezus. Zeg dat die kinderen hun mond moeten houden. Leg ze het zwijgen op. Nee, zegt de Heer Jezus. Ik ga tegen die kinderen die zeggen dat ze hun mond moeten houden. Heb je dat nooit gelezen in de Bijbel? Dat de eer van God, de lof van God, opkomt uit de mond van de kinderen. En ik zei net, de Heer Jezus was helemaal niet zo blij, in tegendeel, met die toejuichingen van al die mensen in Jeruzalem. Maar de Heer Jezus is wel heel blij met die kinderen. Die kinderen die Hosanna zingen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is er blij mee als jullie meezingen in de kerk. En op school leer je ook uit je hoofd verschillende psalmen. En die zing je dan weer mee in de kerk. Wat fijn dat jullie er zijn, jongens en meisjes, vanmorgen hier in de kerk. Natuurlijk zijn jullie er, want jullie horen erbij. Net zo goed als de grote mensen erbij horen, horen ook de kinderen erbij. En leer maar goed op school, op de zondagsschool, de versjes over de Bijbel, over God, over de Heer Jezus. En zing ze eerbiedig. En waarom zou je ook thuis niet eens een keer, hè, gewoon met papa en mama, thuis ook versjes zingen. Tot eer van God. Laten we als ouders, misschien ook als opa's en oma's, daar ook maar eens aan denken. Jong geleerd is oud gedaan. Om samen met je kinderen, om samen met je kleinkinderen te zingen. Tot eer van God. De Heer Jezus is er blij mee. En het is een teken eigenlijk van het nieuwe Jeruzalem. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. En de kinderen die bevolken het nieuwe Jeruzalem. Samen met al die gehandicapte mensen. Die verstandelijk gehandicapte mensen, die lichamelijk gehandicapte mensen. Die bij de Heer Jezus genezing hebben gevonden. Voor lichaam en voor ziel. Een prachtig uitzicht. Jezus opent een perspectief. Palmpaas is een profetie van de parousie. En de parousie, dat is de verschijning van Jezus in heerlijkheid. Dan zal hij echt toegejuicht worden met hart en ziel. Als hij komt op de wolken, de koning der koningen. En alle knie zal hem zich voor hem buigen. En alle tong zal zijn eer betuigen. Jezus is Kyrios, Heer der Heren, koning der koningen. Hij zal komen met zijn heilige engelen. En hij zal omstuwd zijn door die schare die niemand tellen kan. Die samengebracht is uit Israël en de volkerenwereld. Al degenen die ons al in het geloof zijn voorgegaan. En die nu in de hemel bij Gods troon wachten op die grote dag. Dat ze de intocht zullen houden met Jezus naar het nieuwe Jeruzalem toe. En als we nog in leven zijn en we verwachten hem gelovig. En we bidden elke dag, Maranatha, kom Heer Jezus. Oh, dan zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. Om hem in te halen. Als onze koning. Hosanna, halleluja. U die hem lief gekregen hebt. U die zijn verschijning lief gekregen hebt. Vanuit het gewaad van het woord. U kent het grote heimwee. Niet elke dag hetzelfde hoor. Maar het mag er toch zijn. Heren, wanneer komt toch die dag? dat ik mag zien uw aangezicht geprezen. Want dat is toch wat de intocht in Jeruzalem als perspectief te zien geeft. Via het kruis en via het graf. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het uitzicht dat de Heer Jezus opent voor een ieder die hem niet alleen als koning en niet alleen als profeet, maar in de eerste plaats als priester heeft leren kennen en beleiden en liefhebben. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan is het geweldige uitzicht, dan is het heerlijke perspectief, zoals Isaac da Costa het verwoordt: vier met hem victorie. Op de dag der glorie van des mensenzoon. Op de dag der kroning van de vredekoning. Priester op zijn troon. Amen. Wij zingen van Psalm 8, de versen 1 en 2 van Psalm 8. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, wij danken u dat we het evangelie van Palmpasen opnieuw mochten horen vanmorgen. En wij bidden u om de gelovige kennis van de Heer Jezus Christus als priester, koning en profeet. En dat die kennis in ons leven voortdurend mag worden vernieuwd en verdiept. Zodat ook wanneer wij de heilsfeiten mogen gedenken en de christelijke feestdagen mogen vieren, we steeds dieper in ons leven gaan beseffen wat de betekenis van uw grote daden is. En ons hart daaraan ophalen en in diepe verwondering daarbij stilstaan, zodat wij zo ook uw getuigen kunnen zijn om dit evangelie in alle eenvoud door te geven aan de mensen om ons heen, op school of op het werk, of welke ontmoetingen er ook maar mogen zijn, heren, juist ook in ons land, waar steeds minder mensen nog beseffen wat Goede Vrijdag eigenlijk is en waar Pasen eigenlijk over gaat. De kennis is zo ver weg. Ze zijn als schapen die geen herder hebben en die geestelijk het onderscheid tussen hun linker en rechterhand niet meer kennen. Des te meer is het een grote roeping van ons om in uw naam daarvan te getuigen. Maar dat kunnen we zelf niet en we hebben we voortdurend nodig de leiding van uw Heilige Geest. Gaat u daarin met ons mee. Zo dragen we elkaar aan u op in de gemeente. Mensen die ziek zijn, mensen die zich eenzaam voelen, mensen die verdriet hebben, mensen die psychisch het moeilijk hebben. Heren, u weet ervan en wilt u nabij zijn en omringen met uw herderlijke zorg. Gedenk de dominees van Brugge, mijn kerkwijk, en de broeders van de kerkenraad en sterk hen tot hun taken, tot opbouw van de gemeente, maar ook alle mannen en vrouwen en jongeren en ouderen die zich willen inzetten en die zich geroepen weten om hun schouders eronder te zetten, de opbouw van uw gemeente. Heren, wij bidden u voor de beide zusters uit de gemeente die belijdenis gaan doen. Heel bijzondere moment in hun leven waar ze naartoe mogen leven in de komende dagen. En wij bidden u dat ze met volle vrijmoedigheid, ziende op de Heer Jezus, hun ja-woord mogen geven. Wij willen u ook bidden, heren, voor onze jongeren die komende weken examen moeten doen. Geef dat ze dat ook mogen doen in bindend opzien tot u, want we hebben onze eigen verantwoordelijkheid om ons zo goed mogelijk voor te bereiden, maar we weten ook dat we van uw zegen ook in dit opzicht afhankelijk zijn. Wij bidden u voor al het werk van evangelisatie. Denk aan de verspreiding van het paasnummer van Echo. Geef dat het mensen mag raken. Ook alle samenkomsten en alles wat er in deze stille week mensen wil bepalen bij de betekenis van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Opdat ook verloren zonen en verloren dochters en hun kinderen en hun kleinkinderen de weg naar u mogen vinden of terugvinden. We bidden voor de stichting Timon. Geef dat hun werk gezegend mag zijn. Jongeren mogen worden bereikt. En ook via dit werk uw licht mag schijnen in de duisternis. Gaat u zo met ons, heren. En wilt u ons ook andermaal samenbrengen voor uw aangezicht. Dat vragen wij u en zo danken wij u. En we prijzen uw naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige, volzalige God, aan wie toekomt de aanbidding, de lofprijzing en de dankzegging in alle eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag, stille week, aandachtig gadeslaan. Psalm 145, het tweede vers. Gemeente hier in de kerk en allen die met ons verbonden zijn, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.